Ik wil een hartelijk applaus voor Ted van Lieshout. Ik heb een documentaire over je gezien.
Ja.
Gemaakt door Arno Kantelberg.
Daar ben ik het even.
Ja.
Arno Kranenborg. Het was in het Uur van de Wolf.
Ja.
En de documentaire heet Ik zal uw naam niet noemen.
Ja.
En die werd in februari uitgezonden. Ja.
En in die documentaire loop je vaak rond met een rugzak.
Daar zitten al mijn boeken in.
Ja.
Ja, ik moet regelmatig naar scholen.
Mm-hmm.
En dan gaan al de boeken daarin, omdat ik dan daaruit voorlees. En er zitten stiften in en allerlei materialen die ik nodig heb om te kunnen tekenen, bijvoorbeeld in de klas.
Ja, het is ook echt. Je had hem nu ook om, maar.
Nu had ik een kleintje.
Een kleine rugzak.
Ja, want ik hoef nu niet te werken.
Nee, hoef je te tekenen?
Nee, ik hoef niet te tekenen.
Nee. Maar ik dacht eerst van ja, als je ergens binnenkomt, dan doe je die rugzak meteen af. Maar bij jou hing die dan helemaal als een soort talisman bijna.
Ik ga heel vaak naar scholen en dan moet ik naar een bepaalde klas en dan moet ik vaak eerst zoeken waar die klas is. Ja. Want het is lang niet altijd dat je bij de deur wordt opgewacht door iemand die zegt, oh, u bent de beroemde schrijver, kom maar, wij staan hier op u te wachten. Meestal zijn de klassen al begonnen en moet je echt zelf gaan zoeken waar je naartoe moet. Mm-hmm. En dan kun je beter die tas meenemen.
Ja. Nu is er iets, nu is, ja. nu ben je, je bent nu genomineerd voor een volwassenenprijs.
Ja.
Met je eerste boek voor volwassenen.
Ja.
Het kan niet op in huis van Lieshout.
Best wel.
Ja?
Nou, ik vind het wel leuk.
Ja.
Ik moet nog zien dat.
Had je eventje verbaasd?
Nee, want ik ben zo verwend wel met prijzen dat ik eigenlijk er dan wel een beetje op reken. Dat is helemaal niet waar. Maar ik hoop dan natuurlijk wel dat als ze vinden dat ik goed kan schrijven voor de jeugd. En de jeugd bedoel je eigenlijk dan vanaf een bepaalde leeftijd tot aan je dood, bij wijze van spreken. Dan moet ik toch ook in staat zijn om voor volwassenen te kunnen schrijven. Alleen, wat mij nu wel heel erg heeft geholpen bij het schrijven van dit boek, is dat ik ongeveer 30 jaar ervaring heb met het schrijven van het perspectief van een kind, wat ik natuurlijk meestal doe bij kinderboeken.
Ja.
En dit boek is geschreven, het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van een jongetje van 11.
Ja.
Dus in die zin ben ik dicht bij huis gebleven.
Ja. Nou, je bent heel dicht bij huis gebleven, want die jongen die het omslag siert, dat ben jij.
Dat ben ik, ja.
Heb je lang moeten zoeken naar die foto?
Nee, ik wist eigenlijk meteen dat ik deze foto wel op het omslag wilde hebben. En ik heb toen voorgelegd aan de uitgeverij. En die is langs alle medewerkers van de uitgeverij gegaan. Alle dames en alle heren. En allemaal wisten ze waar het verhaal over ging. Dat hebben we nog niet gezegd, maar ik zeg toch maar wat alle vrouwen zeiden. Alle vrouwen zeiden over deze foto, ach, wat een lief jongetje. En alle mannen in de uitgeverij zeiden, wat een Lolita.
Waarom? Waarom Lolita?
Omdat, nou ja, ik zie het dan uiteindelijk wel. Het is een jongen met flinke stevige benen. Hij staat een beetje gedraaid. En sommige mensen zien daar een soort, een uitdagende pose. Ja. Dat was het helemaal niet. Ja. Althans, misschien was dat wel zo, maar was ik me daar niet van bewust. Ja. Ik was 10 op deze foto. En ik poseerde voor een foto en ik stond met een kei.
Hoe oud was je?
10.
10.
Ik stond met een kei in mijn hand om die in de Maas te plonzen.
Ja, maar ik kreeg al hele uitdagende, avontuurlijke blik in de camera. Ja. Zo van, kom maar op.
Ja.
Gerbrand Bakker, vriend van jou, zegt in de documentaire, Ted, jij bent nog altijd die jongen van 12 die aandacht wil.
Ik denk dat tot op zekere hoogte wel zo is,
ja. Want wie was die jongen van 12?
Dit was een heel eenzaam jongetje. Altijd zat hij op zijn eigen kamer.
In een gezin van 12?
Nou, nee. Ja, het gezin is heel erg moeilijk. Mijn vader is 2 keer getrouwd geweest. Hij was een weduwnaar met 8 kinderen. Toen hij mijn moeder leerde kennen. En toen hebben zij samen nog 4 kinderen gekregen, waarvan ik de tweede ben. De tweede kind van mijn moeder.
Ja.
En het 10e kind van mijn vader.
Toch voelde je eenzaam?
Ja, die oudste kinderen waren sowieso het huis al lang uit.
Mm-hmm.
En ik zat altijd in mijn kamertje te kleien en te knippen en te plakken en te zingen.
Mm.
En voelde mij flink ongelukkig altijd.
Waarom?
Omdat ik voelde heel duidelijk dat ik anders was dan andere kinderen. Ik vond dat ik helemaal niet begrepen werd. Ja. Ik vond eigenlijk dat ik op de een of andere manier wel geniaal was of zo. Dat dacht ik dan. En ik vond het heel erg dat andere kinderen dat niet zagen.
Ja.
Die zeiden, laat ik het zo zeggen, ik dacht dat ik bijzonder was. Maar zij vonden mij apart.
Ja. Ja,
en zo kwam ik alleen te staan als het ware. Ja.
De hoofdpersoon in het boek vertelt aan het Mariabeeld zijn verhaal. Kijk, het thema is de relatie van een knul van elf in de zomer van 1966 met een meneer.
Ja.
We komen er niet achter wie meneer is, maar het is duidelijk. En
jawel, daar kom je wel achter.
Je
bedoelt de echte?
De echte meneer.
Nee, je komt daar niet komen achter wie de echte meneer is.
Daar ga ik nog een poging om maken.
Ja, dat snap ik wel.
Maar het thema is de relatie van een kind met een volwassen man. Een pedoseksuele relatie.
Ja.
Je zou dan zeggen, aan wie wordt dat verhaal verteld? Want die jongen loopt rond met een geheim.
Mm-mm.
Maar voor die jongen zelf en voor die man lijkt het geen geheim te zijn.
Nee, maar hij kan het aan niemand kwijt. En dat is de reden. Ja. Ik heb ook zelf heel lang gezocht. Aan wie moet hij zijn verhaal kwijt? Er is niemand aan wie hij het kan vertellen.
Ja.
En de enige aan wie hij het kon vertellen, dat die ingeving had ik op een bepaald moment, is een Mariabeeldje aan de rand van de weg.
Ik heb lang gezocht naar een plaatje.
Ja, maar dit is dan een heel chique uitvoering.
Okay.
Je moet eigenlijk meer denken aan een soort vogelhuisje op een paal met een beeldje erin.
Zoiets?
Ja, maar dit is een stenen huisje. Dit is echt een Maria-kapelletje.
Want in het boek is Mariabeeld op een houten paal.
Ja, het is eigenlijk een soort vogelhuisje met een beeldje erin. Het is echt een krakkemikkig ding. Niemand onderhoudt het.
Aan de rand van het dorp.
Ja.
En waarom is dat Mariabeeld zo belangrijk voor Ted?
Omdat hij hoopt dat Maria naar hem zal luisteren. Hij vertelt aan Maria zijn verhaal in de hoop dat zij er iets voor terug wil doen. Zijn vader is dood. En tijdens de begrafenis heeft een oom tegen hem gezegd dat hij nu voor zijn moeder moet zorgen. Want hij is nu de man in huis. En hij heeft tegen zijn oom gezegd, maar dat kan ik helemaal niet, want ik ben pas 7.
Ja.
En die man zegt, ja, maar jouw vader is nu in de hemel. En die zit op een wolk en die kijkt naar jullie en op die manier zorgt hij voor jullie. Dus je hebt altijd hulp. Dat is ook tegen mij gezegd toen ik mijn vader verloor, toen ik 7 was. En ik vond het verschrikkelijk.
Ja. Er is een foto van jou naast de kist. Die hebben we hier niet.
Nee,
maar die kan je wel beschrijven. Je staat er stralend op te lachen.
Ja, want ik dacht, ik mag eindelijk een keer alleen op de foto. En dan lag mijn vader in de kist ernaast. Maar ik had wel door dat hij echt dood was en dat ik dus in mijn eentje op die foto stond. Toen is die foto, die moest toen over, want ik mocht niet lachen. Maar deze foto heeft toch het album gehaald.
Ja.
Ik vond namelijk, ik realiseerde mij niet meteen toen ik 7 was, maar wel een jaar daarna, dat ik dus, als mijn vader inderdaad op een wolk zat, dat ik dus nooit meer een geheim kon hebben. En dat ik op een bepaald moment wilde ik aan mezelf zitten. En ik dacht, ja, kan die door het dak heen kijken? Kan die onder de dekens heen kijken? En dat vond ik verschrikkelijk. Ik dacht, dat kan ik echt niet. Ik kan echt niet leven als ik een vader heb. Ik heb het al zo erg dat mijn vader dood is. En nu kijkt hij ook nog altijd op mijn vingers.
Ja.
Dus toen ben ik als het ware van mijn geloof afgevallen om het mogelijk te maken om te kunnen leven zonder altijd maar bekeken te worden.
Dat doet Ted in dit boek niet.
Nog niet.
Nee. Nog niet.
Nee, nee.
Hij is eenzaam. Zijn moeder is een alleenstaande vrouw, maar wel een bijzondere vrouw. Ze is niet. Ze heeft een huurder in huis. Meneer Melgast, als ik het goed zeg.
Ja.
En ze maakt zich mooi op. Dus ik vroeg me af, hoe zou ze eruit zien, die moeder van Ted in het boek? En daarom hebben we ook weer 2 foto's.
Oh ja?
Deze hebben
we. Nee, die is het niet.
Oké, okay. En dan hebben we deze.
Hier lijkt ze meer op.
Ja?
Ja.
Waarom?
Alleen mijn moeder was hoogblond, maar met zo'n toet bovenop haar hoofd.
Ja.
Mijn moeder werd weduwe toen ze 31 werd. En als ik nu denk, jeetje, wat geweldig, een vrouw van de 31... met de oudste kind van 8 en de jongste van 4, en dan word je weduwe, dan moet je met je kinderen door. Nu vinden wij een vrouw van 31 bijna een meisje, maar toen moest ze gewoon door. En zij was natuurlijk een jonge vrouw en had haar behoefte, dus ze had altijd vriendjes. En dat heb ik tot op zekere hoogte wel beschreven.
Ja, dat zag je ook.
Die kwamen en die gingen.
Ja. Maar Ted in dit boek krijgt weinig liefde.
Ja, nee, dat vind ik zelf niet. Ik kreeg best wel liefde. Alleen, mijn moeder wilde gewoon haar eigen leven ook leiden. En dat vonden wij ook wel prettig. Ze was toch wel 's avonds vaak weg. En dan gingen wij televisie kijken, wat we niet mochten. En een van ons hield dan, keek ons nu door de gordijn of ze er al aankwam. Dan kwam ze aan, dan ging gauw de televisie uit en dan gingen wij naar bed. Maar we konden dus redelijk onze eigen gang gaan. Ja. En dat heb ik altijd wel. Ik heb dat niet ervaren als dat wij verwaarloosd werden.
Ze keek je ook niet op de vingers? En...
Nou, jawel. Ze heeft me op een gegeven moment wel, omdat toen ik het heel erg moeilijk had, toen was ik 13 jaar geloof ik, toen heeft ze naar een psycholoog gestuurd, omdat ze gewoon niet wist hoe ze mij gelukkig kon krijgen. Ik was gewoon echt niet gelukkig.
En je vertelde haar ook niet over die man?
Nee, dat heb ik nooit verteld. En toen hebben ze haar gezegd, u moet wat minder aantrekken van uw kind. U bent te veel bezig nog met uw kind. Ik had het gewoon nodig dat ik ruimte om me heen kreeg. Gewoon dat men van me afbleef in zekere zin.
Wat nou niet gebeurde? Nee. Nog, daar komen ze
op. Nee, ja, okay.
Dat verhaal met die oudere man heb je al een keer verteld in Zeer Kleine Liefde. Een lang gedicht, ja. Wat ik hier in de KB heb gelezen, een aantal jaren terug. En daarin beloof je zijn naam niet te noemen,
ja.
Van die meneer. En dat komt ook door dat komt, je leest ook uit het gedicht voor door de documentaire heen.
Ja.
Je zingt het bijna, je loopt over de straten door Parijs. En
dus nog terug te kijken op
de. Ja, zeker de moeite waard. Maar nu ga je een stapje verder, want je geeft die man een vrouw, je geeft hem een huis, hij krijgt een hond en hij is reclametekenaar. En toen dacht ik, ja, nu zullen we het krijgen. Nu gaat hij vertellen ook wie die man is.
Dat doe ik niet.
Nee. Waarom wil je die man beschermen?
Dat wil ik doen omdat ik heb wel de macht, in zekere zin, om zijn naam te noemen. Maar dan maak ik zijn leven kapot. En dan zit ik daarmee. Dat heb ik dan op mijn geweten.
Die voelt je schuldig.
Ik voel me niet schuldig, maar waarom zou ik mijn eigen geweten nou belasten door zijn naam te noemen als dat niet per se noodzakelijk is?
Ja.
Ik wil gewoon dat niet op mijn geweten hebben. Dat is eigenlijk de makkelijkste oorzaak. Ja. Ik vind dat wat hij gedaan heeft wel fout is in zekere zin, maar er zijn zoveel mensen die een fout maken. En het is wel zo dat als je tegenwoordig als pedoseksueel of als pedofiel wordt ontmaskerd, dan heb je geen leven meer.
Ja.
En dan vind ik dat ik dat zo iemand niet kan aandoen. Ja.
Maar wat je wel hebt gedaan, en dat je kan het moedig noemen, is dat je in schandalen in de katholieke kerk, kindermisbruik, bij mij in de hoek in Amsterdam, de hele toestand rond die kinderopvang waar die...
Hofnarretje zeker.
Het Hofnarretje, ja. En dan, waarom schrijf je dan zo'n boek?
Een van de redenen was dat als je op journaal hoort dat er een kind is misbruikt, dan wordt daar nooit bij gezegd wat er nou precies gebeurd is. En ik dacht, maar ik weet wat er met mij is gebeurd. Als ik nou eens vertel wat mij is overkomen, hoe dat in zijn werk is gegaan, dan breng ik een nuancering aan in het denken daarover misschien wel. En te meer omdat... En
wat voor nuancering?
Een nuancering dat als je denkt dat een kind misbruikt bent, denk je misschien, nou dat kind is dan uit elkaar gereten, want dat kan haast niet anders. Dat hoeft niet. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende pedofielen. Je hebt pedofielen aan de ene kant en pedoseksuelen aan de andere kant. En nog verder heb je pedocriminelen, zo noem ik ze maar. Mensen als dat Hofnarretje bijvoorbeeld. En soms gaat het helemaal niet zo heel erg ver, maar ben je wel misbruikt.
Ja. Is dat jouw verhaal?
Ja, in zekere zin wel. Ik heb er wel degelijk schade van ondervonden. Alleen, ik heb het verhaal beperkt tot die ene zomer. In werkelijkheid duurde het 3 jaar, maar ik heb het samengevat tot 1 zomer, omdat ik het wilde kunnen omvatten.
Ja. Je zegt ook zelf, ook misschien omdat er, je zegt zelf, een van de redenen waarom ik het dramatiseer is omdat er gaten zijn gevallen in mijn herinnering.
Ja, toen ik het boek wilde schrijven, toen wilde ik eigenlijk een soort documentaire achter het boek schrijven. Maar er waren 2 dingen die niet konden. Het ene was, er waren gaten gevallen in mijn geheugen, dus ik kan er geen goedlopend verhaal van maken, omdat ik te veel kwijt ben. Ja. En 2, ik wilde de identiteit van die man niet onthullen. Ja. Dus ik moest weg uit mijn eigen omgeving. Het is gebeurd in Eindhoven, maar het kon dus niet in Eindhoven afspelen.
Je hebt het verplaatst naar
een dorpje aan de rand van Eindhoven.
We hebben een plaatje van dat platteland. Of zoals ik het me voorstelde toen ik het boek aan het lezen was. Lijkt het hierop?
Ja hoor, best. Ja.
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 Ja. Volgende, nee, jij hebt nog één. Jij bent nog niet klaar met het Brabants landschap.
Deze kan ook, maar zo'n kronkelend beekje, dat zit dan niet in mijn... Nee, die andere was beter. Deze helemaal.
Ja?
Ja, ja, dit is...
Oh ja? Waarom? Ja,
waarom? Vanwege het hoge mais. En dat komt ook in het verhaal voor. Als het mais goed hoog staat, dan kun je er je in verstoppen. En dat doen ze dus ook.
Waarom loopt een kind van 11 met een vreemde man mee, waarvan die... Dat voel je aan de jochie hier, want hij is veel te slim voor zijn leeftijd. Waarvan de jongen weet, deze man wil iets, wat ik niet wil.
Nee, maar zo is het niet gegaan. En zo gaat het ook in het boek niet echt. Het gaat zo sluipenderwijs. Iemand heeft aandacht voor je.
Ja.
En dan denk je, hey, dat is leuk. Ja. Die meneer heeft aandacht voor mij.
Lego, kasteeltje bouwen. Bijvoorbeeld.
Ja, dus nou goed. En die nodigt je uit om naar zijn trein te komen kijken. Nou ja, we hebben nog niet zoveel zin in, maar hij vraagt het beleefd. Dus ik ben eigenlijk wel verplicht om naartoe te gaan. Dus je gaat daar naar kijken.
Ja, we hebben een plaatje met Lego. Oh.
Jullie hebben het wel leuk geïllustreerd, moet ik zeggen. Ja. Heb je er echt je best op gedaan? Ja. Van het ene komt het andere. En op een gegeven moment heb je het gevoel van, voor wat hoort wat. En dat heet tegenwoordig grooming. Dat is eigenlijk hetzelfde als, dus ze zeggen tegenwoordig, als een kind gelokt wordt door een pedofiel, dan heet het grooming. Ja. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde als wat een man doet die een vrouw voor zich wil winnen. Dan koopt hij een bloemetje voor haar, neemt hij ermee uit eten, een glaasje wijn. Dat is ook grooming. Het proberen om zo iemand in je greep te krijgen. Dus dat is eigenlijk niet anders. Nou, dat gebeurde dan bij mij. En ik was eigenlijk wel bereid om vrij ver te gaan. Tot het op een gegeven moment te ver ging. En toen ben ik weggelopen. En daar heb ik aan de ene kant heel veel spijt van gehad. Want ik had dus die aandacht niet meer. En bovendien heb ik in mijn puberjaren, dat is ook wel de reden waarom ik het zo moeilijk heb gehad, gezocht naar een soort vervanging. En die kon ik uiteindelijk niet vinden, omdat ik zelf natuurlijk steeds groter werd. En dus niemand meer kon vinden die in de gelijke verhouding, ik klein en hij groot was.
Ja, maar hoe vind je dat die maatschappelijke, zoals je het nu voorstelt, je stelt het niet gelijk aan elkaar. Je zegt, ja, grooming, een man die een kind verleidt, dat is net zoals een man die een vrouw.
Nou ja.
Je weet dat je daar niet mee kan wegkomen.
Maar dan heet het verleiding.
Ja.
En als het bij een man bij een kind doet, dan heet het grooming. Dat is een soort merkwaardige term daarvoor. Het grooming, dat doe je eigenlijk met een paard. Dus daarom heb ik er eigenlijk iets tegen.
Ja. Maar je zegt zelf, ik kon me niet alles herinneren om dingen waren weggedrukt. Ik kan me ook voorstellen dat je dingen wilt wegdrukken. Dat je bepaalde herinneringen niet wilt terughalen. Dat wat er is gebeurd, zo'n...
Er zijn ook heel veel herinneringen die ik juist heb gekoesterd. Het vervelende is in zekere zin dat heel veel ervan was goed, heb ik ervaren als prettig. Alleen, het resultaat ervan is dat het nooit meer terug te halen is. Die grote liefde waar Herman het over had, die heb je maar één keer. En in zekere zin was dit wel een beetje mijn grote liefde. En die is niet voor herhaling vatbaar, omdat de verhoudingen anders liggen. In dit geval was het iemand die zoveel aandacht aan mij besteedde en schonk, waar ik niks hoefde te doen. Ik ben nooit tot iets gedwongen, maar was wel bereid, omdat hij zo lief was als het ware. Dat krijg je niet meer terug.
Maar
en dat is ook het verschil met het boek. Herman heeft hier 3 keer, 4 keer, 5 keer de naam van die vrouw genoemd, terwijl ik in mijn boek en nergens, in geen enkel interview, die naam van die persoon. Daarom vind ik het eigenlijk wel erg grappig en ook wel mooi bij elkaar passen, dat wij nu allebei vanavond hier zijn.
Die man die is wel naar je toegekomen.
Ja.
En daar zag je hem ineens.
Oh, dat bedoel je. Ik heb hem later nog wel eens gezien. En dat vond ik eigenlijk niet zo leuk, nee. Nee, want hij was natuurlijk een oude man inmiddels. En net zo groot.
Wat zag je in zijn ogen?
Ja, nog steeds wel dezelfde man. Maar zijn vrouw was erbij. En dus we konden het nergens over hebben. En ik geloof ook dat zijn bedoeling wel was. Ik vond het niet zo fijn eigenlijk, nee.
Omdat ineens het verleden zich...
Ja, nou ja, ik wist het niet. Het werd op een... Ik kwam er een beetje bij toeval achter dat hij er was. Het was bij een lezing.
Maar bij toeval?
Ja, bij toeval. Ik kan daar niet zoveel over zeggen. Ik kwam erachter dat hij er was. En toen werd ik in zekere zin wel gehinderd in mijn voordacht.
Waarom is het voor jou zo belangrijk om dat contact te maken met dat stuk verleden?
Ik vind het als je schrijver bent, als je talent hebt om te schrijven.
Dat zeg ik omdat ik vermoed dat een van je motieven is. Je wilt het, zoals je het in het interview zegt, je wilt dat verhaal vanuit het perspectief van het kind vertellen. Iemand die het heeft meegemaakt.
Ja.
Is dat genoeg?
Nou, als je, wat ik net zei, als je een talent hebt om te schrijven, vind ik dat je moet schrijven over wat je weet. En er zijn een aantal dingen in mijn leven die ik heel erg belangrijk heb gevonden. En waarvan ik denk, daar kan je van getuigen. Je kunt daarover vertellen en andere mensen kunnen daar iets aan hebben. Vooral omdat jij de manieren hebt om het te formuleren. En zo blijkt het ook te werken, want ik heb heel veel mails gehad en brieven en andere reacties van mensen die hebben meegemaakt. Waaronder ook een groep die helemaal nooit aan bod komt. En dat zijn de moeders, de vrouwen, de zussen, de mannen, de kinderen van pedofielen bijvoorbeeld. Ja. Die hebben altijd een geheim en daar komen ze nooit, daar kunnen ze nooit over praten.
En waarom sturen ze jou die brieven?
Omdat ze het gevoel hebben dat ze het tegen mij kunnen zeggen.
Ik heb een filmpje, we hebben 1 minuut, 2 minuten uit de documentaire die je over jou hebt gemaakt. Want ik denk dat er namelijk nog een ander nog een motief is waarom je het boek hebt geschreven.
Hoe bedoel je dat? Ja, dat het weer een nieuwe weg is, toch ergens.
Ja, dat
ik, hoop ik.
Ja, dat het voor volwassenen is en dat ik...
Ja.
Maar ik heb toch wel verteld dat het zich niet in Eindhoven afspeelt?
Oh nee, dat weet ik niet.
Nee, het speelt in een dorpje af. Wij wonen zogenaamd in een dorpje.
Ja, leuk.
En je hebt maar 1 kind.
Nee, ik weet helemaal niets van het verhaal. Nee, ik denk en dat wil ik ook eigenlijk niet weten.
Nou, vertel ik niks. Je leest het wel als thuis.
Ik wil het eigenlijk niet weten.
En ik heb in ieder geval naar een andere omgeving verplaatst.
Ja, het is toch ook niet autobiografisch?
Nee, jawel, het is deels. Het is gebaseerd op iets wat ik meegemaakt. Maar ik heb daar een roman van gemaakt.
Ja, en dat autobiografische van jou, daar twijfel ik alles wel eens aan. Mm-hmm. Omdat jij een heel andere waarheid hebt dan ik.
Ja, die van jou is verzonnen en die van mij is echt.
Ja, toch denk ik dat jij de romanticus bent en niet ik. Wat ik geweldig van hem vind, is dat hij met zijn talent, hoe hij met zijn talent omgegaan is. Hè, dat hij doorgezet heeft, dat hij een paar keer verhuisd is met de tram. Hè, van een klein kamertje naar weer een klein kamertje. Dat heeft hij allemaal zelfstandig gedaan. Dat hij bij Sesamstraat binnengekomen is. Allemaal eigenlijk op eigen kracht. Knap. En dan inderdaad de verbazing van een stille jongen die nooit nadrukkelijk aanwezig was. Want hij heeft mooi op zijn eigen manier. Ja, en hij zal ook wel geluk gehad hebben. Natuurlijk.
Ik heb wel geluk.
Je bent wel gestimuleerd. Ja. Dag allemaal, ik hoop jullie nog een keer te zien.
Ja, dat moet, dat, ja, het spat er natuurlijk vanaf. Dat verleden wat jij met haar wil delen en het, toch het ongemak wat ze erbij voelt.
Ja.
Wanneer heb je het haar verteld voor het eerst?
Ja, dat wil ik eigenlijk nog in een volgende roman onderbrengen. Dus ik denk dat ik dat toch maar niet
vertel. Tipje van de sluier?
Op mijn 15 heb ik dat gedaan. En ik had daar een reden voor om dat te doen. Omdat ik iets anders wilde verdoezelen. Ik had een excuus nodig voor iets wat ik had gedaan. En dat ik dacht, nou, als ik het nou vertel, dan vindt ze dat veel erger.
En toen?
Nou, dat vond ze ook. Toen was ze naar de politie. Toen zei ik, nou, ik wil niet dat je naar de politie gaat. Ik wil het gewoon niet hebben. En dat had ermee te maken dat ik dat niet wilde. Omdat, toen was ik dus 15... En toen wist ik al lang dat ik homo was, alleen niemand mocht dat weten. En ik was veel te bang dat als ze naar de politie ging, dat de politie met technieken die agenten hebben, er wel achter zou komen dat ik homo was. Nou, en dan moest ik misschien wel naar een gesticht. Ik dacht echt niet, als dat moet gebeuren, dan loop ik van huis of zoiets. Dus dat vond ik, nee, dat was een van de redenen waarom ik er echt niemand er over, iets over mocht weten.
En toen trok je een joker.
Toch een joker?
Ja, toen vertelde je... Oh,
nee.
Ja.
Nee. Nee. Nou, ik zal het maar vertellen dat... Ik had iets gejat in de winkel.
Ja, ja.
En daar kwam mijn moeder achter.
Dat dacht ik al.
Dat dacht je?
Ja.
Nou,
ja.
Mijn moeder vond het zo erg. Toen zei ik, ja, maar dat komt... Omdat ik... Ja, ik moest toch wat. Dus ik zei, ja, dat komt door die man, want die heeft dat en dat gedaan. Ik wist het wel, zei ze.
Ja.
Want ze had wel iets vermoed, ze is ook bij hem aan de deur geweest, omdat ze iets had. Ze vond het gek, ze vond het raar dat ik er zo vaak was. En ze ging er naartoe om ons te betrappen, als het ware. Alleen, op dat moment gebeurde er niks. En ze heeft natuurlijk aan mij gevraagd, wat deden jullie daarmee? Ja. Ik zei natuurlijk niks. Dus ze kon er de vinger niet op leggen. En nou ja, zo kwam ze er dus achter, was naar de politie. En toen heeft ze wel naar mij geluisterd, toen heb ik echt wel gesmeekt. Ga niet naar de politie, want ik wil het echt niet.
Dat heeft ze gedaan.
Dat heeft ze niet gedaan.
Ja.
Ze heeft niet geluisterd.
Ja. Heeft ze het boek gelezen?
Want ik had op dit moment had ze het boek nog niet gelezen. En ik denk wel dat ze een beetje angstig was van hoe ik haar zou afschilderen. Zij denkt, dat dacht ze ook op dit moment, dat zij nooit aan de deur is geweest. En dat wist ik wel. Dat heb ik altijd onthouden. Dat heb ik ook opgeschreven in het verhaal. Toen zij het verhaal heeft gelezen, toen heeft ze al halverwege het boek gezegd dat ze het een prachtig boek vond. Vooral omdat ze zoveel herkende. En wat ze er zo leuk aan vond, was dat ze dingen verdraaid had. Maar dan gewoon omdat het voor het verhaal beter is.
Ja. Er staan een paar heel expliciete scènes in. En in de documentaire is er een gesprek met jouw redacteur. En jouw redacteur zegt heel duidelijk, ja, wacht eens even, Ted. We moeten oppassen dat dit geen softporno voor pedofielen wordt.
Ja. Nou, dat vond ik wel een compliment. Want in die zin ben ik blij dat ik voor kinderen schrijf. Ik hoef nooit over seksuele passages te praten, want dat kan gewoon niet in een kinderboek.
Ja.
Dat is ook een van de redenen waarom ik dit boek voor volwassenen is. Omdat ik wist dat als ik dit boek zou schrijven voor de jeugd, dan is er geen enkele ouder die dat boek voor zijn kind koopt. Dus het had volstrekt geen zin, dus ik moest eigenlijk wel een boek voor volwassenen schrijven.
Is dat de reden?
Nee, dat is één van de redenen.
Oh ja?
Omdat ik dacht, ja, ik wil toch schrijven wat er nou gebeurde, want anders heb je er nog niks aan. Dus toen werd het een boek voor volwassenen. En het mooie was, en dat vond ik wel heel bijzonder, ik heb het op zaterdagmiddag naar de uitgever van mijn keuze gestuurd. En zondagavond kreeg ik al een berichtje, we willen het heel graag hebben. Nou, zo snel heb ik nog nooit bericht gehad op een manuscript.
Ja. Gerbrand Bakker zegt op een gegeven moment tegen jou, jullie zijn aan het peddelen, aan het kanoën. Zegt hij, het is een vies boek.
Ja, hij is zelf een vieze vent.
Ja, gaan we die doen?
Weet je wat hij doet? Weet je wat hij doet? Dan zit hij te graaien in de bek van zo'n hond en dat doet hij zo. Okay.
Maar waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij zo'n vieze boek?
Nou, omdat hij vindt het ongemakkelijk. Hij vindt dat je dat niet moet. Gerbrand Bakker is een hele goede schrijver en wat hij fantastisch kan is sublimeren en een suggestie geven dat er iets gebeurt. Ja. En hij vindt dat ik het veel te duidelijk zeg allemaal.
Ja. Dus het is behoorlijk expliciet.
Ja,
waarom? Waarom? Dat is de keuze die je ook maakt, denk ik.
Maar ik denk dat ik het niet anders kan. Ik kan het niet suggestiever. Ik zeg het gewoon zoals het is, in zekere zin.
Ja. Maar je loopt het risico dat mensen, de lezers, mensen zeggen, ja, wacht eens even.
Maar er is maar één meneer geweest die heeft gezegd dat hij het echt prikkelend vond. De rest vindt het niet zo opwindend. Wat ik zei, het is vanuit het perspectief van een kind van 11 geschreven. En een kind van 11 kan het niet zo verwoorden, tenminste lijkt mij, dat je als volwassene denkt, nou, hier raak ik opgewonden van. Mm. Het is op een kinderlijke manier beschreven. Dat kan natuurlijk nog wel prikkelend zijn,
ja.
Maar niet, het wordt in ieder geval niet vulgair.
Mm. Nee. Die man.
Maar jij zou proberen om te achterhalen wie het was.
Nou ja, dat komt nog. Maar uiteindelijk. Op het einde. Neem je niet afscheid van hem. Maar eigenlijk ben je jaloers. Is Ted jaloers dat er een klasgenootje aan de deur komt. Er is geen afrekening met die man.
Nee. Hij loopt op een gegeven moment weg, omdat hij vindt dat het te ver is gegaan. En dat is een combinatie van factoren. Hmm. Het ene is dat hij heeft een klasgenoot gezien aan de deur. En dat doet hij soms met die andere ook. Dat vindt hij maar niks. Die meneer heeft op een gegeven moment tegen hem gezegd, zou het niet fijn zijn als je mij een vader zag? En dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik dacht, ik heb een vader. Dat hij dood is, doet er verder niet toe. Ik heb een vader, ik hoef geen andere vader. Een aantal factoren, en dus dat hij te ver is gegaan, die drie factoren komen samen, waardoor hij besluit, ik moet gewoon weg, dit kan zo niet langer door. En daar heeft hij ook onmiddellijk in zekere zin spijt van.
Kan je in die zin weglopen van een relatie waarin je zo wordt gemanipuleerd, waar je zo ver wordt gebracht om bepaalde dingen tegen je eigen wil te doen? Kan dat?
Volgens mij
bewijst het feit dat je er 30 jaar later een boek over schrijft, namelijk het tegendeel.
Maar het was niet tegen mijn wil, het was niet tegen mijn zin. Ik had misschien, als ik verder was geweest in mijn ontwikkeling, was ik misschien wel verder gegaan. Maar ik vond het allemaal één grote zonde. En dat was echt een verbod hoor, dat mocht allemaal echt niet en nou deed ik het toch.
Hm.
ik ging eigenlijk weg omdat mijn eigen seksualiteit kwam naar boven. Zolang hij een stijve kreeg, vond ik het allemaal helemaal niet erg. Maar toen ik een stijve kreeg, dacht ik, ja, maar dat mag niemand zien. Dat mag echt niemand weten. Het is ook, ja. Het is ook al een paar jaar geleden dat dat was. Nu zou ik het niet meer zo erg vinden. Dat vond ik toen dat echt niemand dat mocht weten. Ja. Nee, dat was echt verboden. Ja.
Zonder besef.
Ja.
Je hebt natuurlijk een prachtige carrière gehad als kinderboekenschrijver, gouden penselen, ik weet niet, al die dingen, zilveren griffels, gouden penselen. Je hebt alles gekregen met als hoogtepunt de Theo Thijsprijs. Hoe belangrijk is die periode geweest voor jouw ontwikkeling als schrijver?
Nou, eigenlijk makkelijk. Het heeft het makkelijk gemaakt om dit boek te schrijven. Ik had zoveel ervaring met het schrijven uit het perspectief van een kind dat dit niet zo moeilijk was. Alleen, ik ben nu als het ware terechtgekomen in de schrijvers voor volwassenen, ja. In die wereld. Ja. En dat blijkt een hele andere wereld te zijn dan de wereld van de kinderboekenschrijvers. Ik kan het wel duiden door een verschil aan te duiden. Dat was een keer in Den Haag, daar kwam ik als kinderboekenschrijver ergens bij een festival en binnen. En toen zei ik, mag ik een glaasje water? En toen zei ze, daar is het toilet. Als ik nu als schrijver volwassenen ergens binnenkom, dan staat er al een karaf water klaar. Nou, dus dat vind ik fijn.
Het is een status.
Ja, de status is... Ja? Ja, mijn status is gesprongen met stukken. Oh. Daarom ga ik nu ook wel door. Ik wil nu natuurlijk
weer de smaak te pakken.
Ja, nu heb ik de smaak te pakken.
We gaan zien of die status nog groter gaat worden na vanavond, want... Elk moment kan de aankondiging van de shortlist worden bekendgemaakt. Wat ga jij doen als het wordt bekendgemaakt? Rondje voor iedereen? Als je hebt hier
blijkend...
Nee, echt niet. Oké. Ted, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Bedankt voor je openhartigheid. En we zullen zien wat het gaat worden. Dank je wel. Ja.